Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ja, welkom bij de eerste aflevering van de gloednieuwe Bord op Schoot podcast van FC Afkikken. Elke zondag zullen wij de Eredivisie speelronde in een uurtje bespreken en nomineren we natuurlijk kandidaten voor de Grote Speler en Hete Kolen Awards. En vandaag gaan we het onder meer hebben over de lastige middag in Rotterdam voor Ajax, de helaas korte rentree van Arjen Robben in Groningen en de topscorer van de Eredivisie die luistert naar de mooie naam van Georgios Giakoumakis. Mijn naam is Justin Kevenaar voor de mensen die mij misschien niet herkennen. En elke week word ik in de Bord op Schoot podcast vergezeld door een vaste sidekick in Armin Atabaki.
Goedenavond. Ja,
debuutje ook, hè?
Ja, debuutje ook.
Spelers in de Eredivisie vandaag.
Wat zeg je?
Net zoals voor veel spelers natuurlijk veel vandaag.
Ja, ik moet zeggen, ik zit hier krap nu een half uur. Ik moest vanuit Haarlem komen. Het hartje zat te bonzen, maar we gaan het zien. Vuurdopie.
Ik verwacht een langer optreden dan Arjen Robben.
Ja, goedkoop scoren. Ja. Maar ja, het is wel zo.
Ja, dat is wel makkelijk. Ik snap hem. Ja, tot slot. Ja, ik wil die ook nog introduceren. Maar je bent natuurlijk wel bekender voor de mensen. Dat dachten we ook. We dachten, twee mensen die debuteren. Dan hebben we daar even een Nestor bij nodig. De voetbalprofessor Jeroen Blonk. Voor het stukje ervaring. Hè? Dat heb je toch altijd nodig.
Ik heb een uitstapje gemaakt naar de Eredivisie. Ik heb de Premier League en La Liga even een beetje naast me liggen. Ja. En volledig gefocust op al het moois wat Emme brengt. En er is mooi gebracht van dit weekend.
Dus, en ook scout voor FC Groningen deze dagen.
Ook dat nog.
Heb ik me laten vertellen.
Ja, ook dat nog. Ja. Assistje. Zij prima debuut.
Ja. Maar goed, je maakte net eigenlijk al het hele mooie bruggetje voor mij. Van de rentree van Robben. Want laten we daar meteen naartoe gaan. Dat was denk ik wel de wedstrijd waar veel mensen naar uitkeken. Groningen, PSV, vooral vanwege dat debuut. Misschien hadden mensen er iets te veel over, vond ik zelf. Natuurlijk, het is mooi dat hij nu officieel zijn debuut maakt. Maar of zijn rentree natuurlijk beter gezegd. Het werd wel een beetje uitgemolken. Het is natuurlijk dan wel treurig dat hij zo snel afhaakt natuurlijk. Hè?
Ja, het is uitgemolken. Ik moet meteen aan het moment denken dat hij tegen Almere City volgens mij in de voorbereiding debuteerde. En dat er echt een camera was die hem de helft van de tijd apart volgde. Als hij gewoon zijn neus aan het peuteren was, aan het rondlopen was. Ik had er net met Jaron over toen ik hier naar boven kwam. Van, je zag in die oefenwedstrijden dat het echt pure oefenwedstrijden waren. Gewoon pure voorbereiding. Dat hij niet voluit ging, dat hij nog een beetje, even kijken hoe het niveau is, zijn eigen lichaam eigenlijk uitproberen. En je zag bij tijd te wijlen vandaag echt acties dat hij volledig ging. En dat heeft hij uiteindelijk na 27 minuten moeten bekopen met een blessure.
Ja, ja, het is wat vooral echt pijnlijk was, is dat iedere voetballer dit wel herkent. Als je een lange blessure hebt of vaak geblesseerd bent en het schiet er ineens weer in. Bij niet eens in hele gekke actie, want het gebeurde bij een korte sprint net voordat hij een duel aanging. En je weet gewoon gelijk wat er aan de hand is. Je weet van oké, dit gaat weer een paar weken duren. En die pijn van dat shirt uittrekken, die aanvoerdersband. Jij vertelde inderdaad dat hij gelijk naar huis was gereden. Ja, ja. Dat vind ik vooral echt jammer, zeg maar, gewoon omdat...
Hij heeft er zo lang naar uitgekeken.
Het is een pure genieter. Iemand die gewoon volledig op wil gaan in het spelletje. Die iets wil terugdoen voor zijn stad. Ja, dan is dit gewoon jammer en pijnlijk. En dat vind ik meer. Maar ik ben het wel ook echt gewoon met jou eens, Justin. Het is wel echt... Het was Arjen Robben hier. Alsof er bij Groningen tien andere spelers...
Dat is natuurlijk ook waar Gudde de TD natuurlijk een beetje over had. We moeten niet vergeten. Dit is eigenlijk wel FC Groningen. En het gaat om het hele elftal. En natuurlijk is alle aandacht leuk, want ze kregen geloof ik aanvragen tot aan Mexico aan toe van journalisten die wilden komen. Maar ja, natuurlijk is er nu al helemaal geen ruimte meer daarvoor. Maar dat ze het ook allemaal hebben afgewezen van, we willen niet dat het heel jaar hier de grote Robbenshow wordt. Nee. Ja. Het gaat uiteindelijk om Groningen en Arjen heeft dat zelf geloof ik ook allemaal wel de boot daarin afgehouden. En al die verzoeken die uit alle hoeken van de wereld kwamen.
Ik had ook een beetje het idee dat er op een gegeven moment vanuit de achterban van FC Groningen in ieder geval heel serieus werd gedacht dat Robben echt een reden was voor spelers zoals Zeefuik en Matusiwa om aan te blijven dat Robben ook destijds contact heeft gezocht met Diemers blijkbaar. Ja. Dat werd ook wel wat gechargeerd. Ik bedoel dat Diemers uiteindelijk toch die keuze maakt om verder te gaan en Robben te negeren.
Ja, ik denk dat het tot op een zekere hoogte gaat wel meespelen. Want Matusiwa zei het inderdaad wel. Ja, die wilde heel graag weg. En nu wil die weg. Ja, dus daar zit een verschil in. Precies. Natuurlijk al komt er een club en die betaalt wel die 2, 3 miljoen die Groningen wil hebben. Dan gaat hij alsnog gewoon weg. Hm. Alleen, het is wel zo van ja, oké, een jaartje Groningen of een jaartje met Arjen Robben bij Groningen. Dat doet ook wat voor je carrière. Ja. En dat is natuurlijk wel waarde wat je echt wel toevoegt aan dit Groningen. Ja. Maar ja, voetballend viel Groningen vandaag best wel tegen. Ja.
Ik wil net zeggen, goed, hij valt erna een half uur weg. En inderdaad, wat jij net zei, Armin, Buijs bevestigt ook dat hij inderdaad meteen naar huis is gegaan. Dus het is een beetje nog onduidelijk ja, hoe ernstig de blessure precies is. Maar ja, zijn vervanger uiteindelijk, Thomas Soeslof, ja, die heeft misschien al wel wat tips gekregen van Robben, want die viel wel aardig in.
Op hetzelfde plekje als waar Robben hoort te staan, hetzelfde linkerbeen. Was de fout van Vogel te noemen?
Ja, de meevoetballende keeper zag er even niet zo goed meevoetballend uit, hè?
Ja, je wist natuurlijk dat dit ging komen. En je weet ook dat heel Nederland nu, of in ieder geval een heel groot gedeelte van Nederland, weer om Unterstal gaat vragen. En tuurlijk was het een fout. En tuurlijk moet hij hem niet op die positie inspelen. Ik vond ook een beetje de echt alibi aanbieden van Hendricks. Ja. Zeg maar van, als je hem daar wil hebben, zeg maar, dus als je daar komt, moet je volledig
je ook echt
komen.
Aannemen. Ja.
Dan moet je echt 2 meter loskomen bij je man. En het was echt in de bal komen dribbelen. En hij moet die bal niet op die manier spelen. Nee. Maar je moet als 6, als je zo kort wil spelen en je wil daar gaan voetballen, moet je dat ook niet op die manier gaan doen. Dus tuurlijk, het was een fout van Mvogo. Maar het is wel heel makkelijk gelijk van, nou, dit is dus de meevoetballende keeper die PSV nodig had. Natuurlijk. Dit is wat Roger Schmid wilde. Ja, dat is wel heel erg
goedkoop scoren.
Ja, goedkoop scoren en makkelijk scoren inderdaad. Ja. Waar ik niet helemaal in meega.
Nee, ik denk uiteindelijk dat voor de lange termijn PSV nog steeds het beste vanaf is. Met de verkoop van Zoet en het laten concurreren van deze twee. Alleen vraag ik me toch bij Unterstal nog wel van, zou het er naar uitzien dat Mvogo een heel jaar gaat keepen? Gaat Unterstal het bankie pakken? Of kiest hij ook eieren voor zijn geld?
Ja, dat is natuurlijk de hele grote vraag. Dat is de hele grote vraag, zeg maar, in dit hele ding. Ik denk dat hij niet. Ik vind Unistal echt een goede keeper. Hij kan niet voetballen. Maar ja, er zijn heel veel clubs die willen een keeper die heel goed kan keepen. En
goede lijnkeeper.
Ja, maar dan doe je hem ook tekort. Maar het is echt gewoon een totaal goede keeper, zeg maar. Ik vind hem ook uitkomen, vind ik hem ook best wel prima, zeg maar. Je hebt echt lijnkeepers die echt alleen goed zijn op de lijn. Dat vind ik me ook niet. Maar hij is alleen met zijn voeten echt fucking slecht. Ja. En ja, er zijn veel teams die daar een andere keeper in willen. Maar ja, hij kan echt mee in grote delen van de Bundesliga. Premier League denk ik ook wel op grote delen. Ja, ik kan me niet voorstellen dat je dan tweede keeper achter een Vogel wil gaan spelen. Maar ja.
Nee, lijkt me ook niet.
Zeker ook niet als je vanuit Schalke naar VVV bent gegaan om juist minuten te kunnen maken.
Precies, dat was toen destijds inderdaad al waarom die daarvoor koos inderdaad. Maar sowieso verdere keuzes van Roger Schmid. Natuurlijk vooral van dat Iataren eruit liet natuurlijk. Met als argumentatie van Iataren heeft niet genoeg laten zien tijdens de trainingen. Dus ik geloof dat Mo zelf zei van me stout gedragen of iets in die richting. Dus ja, denken dat dit een één one-time thing is? Of?
Ja, volgens mij was het wel een incident. Want ik hoorde ook, ik zag een tweet van Rick Elverink na de wedstrijd van Mo heeft zijn excuses aangeboden. Hij heeft vandaag alles laten zien. En hij heeft echt indruk gemaakt. Dus het ligt nu ook achter ons. We gaan weer verder. Dat had Roger Schmid dus na de wedstrijd gezegd. Volgens mij is daarmee de kous ook wel af. En ik denk persoonlijk dat Roger Schmid een hele goede coach voor Mo kan zijn. Als hij daarvoor open staat. En ik heb wel het gevoel dat hij daarvoor open staat. Maar dit is een trainer die wel echt de grenzen aangeeft. En ook dingen vraagt van Iataren die niet per se heel erg in zijn natuurlijke spel liggen.
Nee, er was ook sprake van dat hij toen Schmid net kwam, dat hij Iataren op een van die double pivot plekken wilde laten spelen. Dat is duidelijk ook niet gebeurd.
Ja, ik denk dat dat in wedstrijden nog wel gaat gebeuren. Zeg maar, kijk, daar hadden we het voor de wedstrijd over. De top van de Eredivisie is. Er zit echt een heel groot significant verschil dus met de onderkant van de Eredivisie. Ja, dan kan je echt wel met Mo Iataren als een van de twee centrale middenvelders spelen.
Thuis tegen de mindere goden, bijvoorbeeld.
Precies, ja.
Ja, dat zag je ook vandaag wel. Uiteindelijk winnen ze dan met 1-3 door goals van Malen en dan 2 keer Gakpo. En we hadden het inderdaad voorafgaand erover, ondanks dat Groningen terugkwam tot 1-1 via Soeslof. daarna pakte PSV eigenlijk meteen weer de grip terug op de wedstrijd.
Goede rol, Madueke.
Ja, had ik eigenlijk niet echt het gevoel, hè, ondanks dat het mijn één doelpuntje verschil was. Een beetje wat we straks ook bij Ajax Sparta waarschijnlijk gaan hebben. Dat je niet echt het gevoel had van, hier gaat PSV nog punt verliezen.
Nee, het is, en de beste man op het veld vond ik Rosario. Zeg maar, die vorig jaar natuurlijk vrij veel verguisd. Ja. Nou, er waren al best wel wat PSV-fans die zeiden ja, dat komt ook een beetje door het systeem wat ze spelen. Van, ja, hij krijgt ook onmogelijke ballen vanuit een situatie waarin hij dan snelheid in het spel moet brengen. En nu zie je weer dat als het spel wat meer is zoals voor hem gemaakt is, dus iets meer ruimte, iets meer tussen de linies komen, dat is gewoon echt een hele goede voetballer die voor heel veel versnelling in je spel zorgt. Het was echt om genieten om naar te kijken.
Ja. Ja, ja, het zou gepaard ook vorig jaar kunnen zijn met de keuze om hem toen aanvoerder te maken. Dat hij daar ook misschien de is heel makkelijk gezegd, maar dat hij de verantwoordelijkheid daarvoor misschien niet kon dragen op dat moment.
Kijk, het is nooit. Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Inderdaad, ik denk dat dat zeker meespeelt. Maar ik denk echt het significante verschil is dat hij speelt nu gewoon heel ander voetbal. Zeg maar ook gewoon omdat het tactisch staat het gewoon heel erg anders. Veel meer in wat positief is voor Rosario.
Ja. Goed, wil je nou meer over PSV horen? Dan verwacht ik dat ze dat waarschijnlijk in de PSV-podcast dinsdag natuurlijk gaan doen. Guus en Lennart, die uitgebreid in zullen gaan op deze eerste overwinning van het seizoen. Dan nog tot slot over Groningen, want we maakten net vooraf wel de grap. Ja, jij als FC Groningen scout, Strand Larsen, wat vond je ervan? Eerste wedstrijdje?
Rommelig. Maar assist, dat is gewoon claimen.
Ja, nee, zeker.
Nee, je ziet wel dat hij wat kan. Zeg maar, je ziet wel dat hij, ik denk dat hij wel echt moet wennen. Want volgens mij heeft hij 2 trainingen meegedaan. Dat merkt hij ook wel een beetje. Voor hoe lang hij is, heeft hij bijna voor mij geen kopduel gewonnen. Nee, hij heeft er meer naast gezeten dan dat hij daadwerkelijk echt winnend was. En ook aan de voet was het ook nog niet alles, zeg maar. Nee. Maar in het vrij beweegt, zeg maar, in zijn positiespel. Als hij de bal niet had, vond ik hem best wel oké dingen laten zien. Waar met Robben en Joosten en op zich best wel veel dynamiek om hem heen, denk dat je best wel wat kan hebben aan deze spits.
Ja, goed. Dan gaan we door naar Ajax. Dat denk ik toch wel een moeilijkere middag gehad in Rotterdam dan verwacht bij Sparta. Wordt het eigenlijk 0-1, natuurlijk met een goal van Anthony. Die me tegen op die manier wel meteen laat zien. Maar toch vooral hetgene waar denk ik de meeste mensen het achteraf meteen over hadden. Ja, was het nou rood of niet voor Nico Tagliafico?
Ja, ik vind het lastig. Want ik vind wel dat je in de hele actie eigenlijk 2 dingen moet scheiden. De handsbal en het onderbreken van dacht Rahi.
De Rahi die doorliep, ja.
Kijk, hij blokkeert hem eigenlijk. Een Schuurs liep er volgens mij nog een klein stukje achteraan. En ik zou niet weten of Schuurs hem met zijn snelheid had kunnen inhalen. Ik denk dat het uiteindelijk wel het onderbreken van de speler is op dat moment. En als je dan niet naar die handsbal hoeft te kijken aan zich. Dus ja. Ik denk dat dan terecht een rode kaart. Dus ja, het hoort ook een beetje bij Nico's spel. Hij is bij tijdenwijlen af en toe wat druistig. Kan er af en toe nog wat agressief in komen.
Ja,
ik kon er wel mee leven.
Ja, dat was het vooral, denk ik. Ik vond geen gekke beslissing. Zeg maar, had hij geel gegeven, had het ook prima geweest. Je weet dat de VAR dit niet gaat terugdraaien, want het was er viel wat voor te zeggen. Dus bij twijfel blijft de beslissing van de scheidsrechter staan. Dus daarmee, oké. Het is vooral gewoon heel dom dat hij daar een tackle in zet. Want de Schuur staat op 2 meter van hem. Als hij op zijn benen blijft staan en loopt met hem mee, dan kan Schuurs erbij komen. En dan is er volgens mij niet zo heel veel aan de hand. Maar ja, dat vond ik dommer eigenlijk dan dat het uiteindelijk een rode kaart werd.
Ja. Ja. Goed, Lisandro Martinez was die er van niet mee eens. Ik weet niet of jullie dat tweetje hadden gezien.
Ja,
die zei in goed Spaans, Roja, Dios mío. Met dan nog de achter van veel theorie, maar weinig kennis in de praktijk richting Jochem Kamphuis. Ja.
Ik ga er echt heel erg goed op. Zeg maar,
ik vind dat wel mooi, ja.
Ik vind het ook heel mooi dat je dan boos bent, want je maat wordt dan met hem eruit gestuurd. En Rojo? No, die was weer, joh.
Hij zit ook gewoon als supporter thuis te kijken.
Ja, daarom. Dat vind ik mooi dat hij,
Hij had die beelden willen zien, gaf omdat dan in huis Martinez was gegaan vandaag.
Ja, precies.
Die is denk ik helemaal gelijp geworden.
Ja, ik hoop dat de terugcommissie van de KNVB er geen zaakje van maakt.
Oh nee, dat zou inderdaad wel heel erg jammer zijn. Maar goed, die rode kaart valt dan uiteindelijk. Ja. Ik dacht thuis, ik zat natuurlijk lekker in Rotterdam op de bank. Dus ik ben geen Spartaan, maar dan toch dacht ik van, hey, nou wordt het een leuk wedstrijdje. Nou gaan we iets krijgen. Maar het viel eigenlijk wel heel vies tegen wat Sparta daarna nog wist te brengen. Ik dacht, nu gaan ze pushen, nu gaan ze drukken. Uitgelezen kansen creëren, maar verder dan dat was het een schotje van Vriends in de tweede helft, geloof ik. Dat kwam het eigenlijk.
Actie van Haroui nog.
Of Haroui inderdaad nog een schot, maar dat was eigenlijk die 2 kansen.
Die 2.
Dat was dan niet eens echt een uitgelezen kans bij de gevallen.
Nee, Ja, en dat was het. Het was gewoon een vrij saaie wedstrijd. Maar de eerste 30 minuten, toen Ajax met 11 man stond, toen was het al slecht.
Ja, het was al een beetje
vond ze met 10 man beter.
Beter is overdreven, ja, maar...
Gerichter voetballen in ieder geval. Ik vond met 11 man natuurlijk. Hè. Het was net onderweg.
Ik vond dat Dest goed inviel. Ja. Gravenberg speelde goed. Maar het hield niet over, man. Want het is zeg maar...
Voorin.
Labiat speelde ongelukkig.
Ja, Tadic, was natuurlijk ook vroeg uit, ja. Hè, daardoor dus.
Precies, maar die begon natuurlijk zeg maar vrij ongelukkig. Ja. Zeg maar, en Tadic op links, ja, ik ben er niet echt een hele grote fan van, zeg maar. Mm-hmm. Zeker als je dan Neres nog hebt. Maar ja, precies wat jij zegt. Je hebt ook geen enkel moment het gevoel gehad van... Nee.
Zelfs niet toen Beugelsdijk nog erbij werd gebracht als stormram. Het is zelfs allemaal leuk op papier.
Zelfs
maar,
niet toen Beugelsdijk erbij
kwam. Toen kwam nog een statistiekje onder in beeld van... Oh, Beugelsdijk heeft twee keer tegen Ajax gescoord. Hij heeft nooit zo vaak gescoord tegen welke andere club dan nooit. Maar ja.
Ik had wel een heel klein beetje. Hè. Die wedstrijd ging gewoon prima. En het zag er geen moment in dat Sparta echt een goal ging maken op die twee momenten die jij net noemde. Maar toen het moment dat Beugelsdijk erin kwam, had je wel een beetje Fernando Llorente vibes als stormram. Ja. Maar ja... Uiteindelijk denk ik dat je geen moment echt in de problemen bent gekomen. En ja, Sparta deed het aan geweest.
Ja. Nee, dat is ook lastig om te zeggen. Want het is, dat is wat ik zeg, van er zit zo'n groot verschil tussen de bovenkant van de Eredivisie en rechter rijtje. En dan midden rechter rijtje en onderkant rechter rijtje. Een beetje waar Sparta om gaat spelen waarschijnlijk.
En vooral dan in de breedte denken, waar we het net over hadden. Als je ziet wat ze in moeten brengen. Een jongen van 17 die dan nooit in het eerste heeft gespeeld. Denzel Gravenberg die... Oké, het was leuk voor het verhaal natuurlijk dat hij met zijn broertje in het veld staat. Maar ja, het was ook gewoon heel matig.
Ja, en
dat zijn al je enige opties.
Ja, precies. En je hebt niet een ander aanvalsplan wat je kan brengen, zeg maar. En je team is natuurlijk ook al ingericht op het feit dat je waarschijnlijk denkt van... Oké, Ajax gaat drukken. Ajax, zeker de voorbereiding hoe Ajax heeft gespeeld. Dat hele vleugelflitsende. Dus je hebt al spelers opgesteld die in principe er meer afstoppen. Staan om tegen te houden dan om wat te gaan forceren. Ja. Ja, dat merkte je ook. Er was weinig creativiteit. Het aanvalsplan was heel vroeg een voorzetter inslingeren. Ja, je hebt een keeper die is door de lucht, denk ik, de beste Eredivisie-keeper. Ja. Ja. Ja, dan wordt het wel heel erg lastig. Ja,
en met zijn tijdpakken is hij ook wel de beste Eredivisie-keeper.
Ja, dat
was wel... Ik zag toevallig ook bij de hete code dat nog iemand dat ook nog benoemde inderdaad. Dat het wel heel erg irritant was, ook in Sparta-publiek. De relatief gek, die paar mensen die daar zaten, maar...
Want ik denk dat Daily Blind heeft gezegd, typeert het eigenlijk het beste als het gewoon voor je ploeg gebeurt, is het geweldig. En als het tegen je gebeurt, is het irritant als maar kan.
Ja, ik denk dat er geen... Zeg maar, zelfs Ajax-supporters, ik vond het ook vervelend, hadden zoiets van... Kom op.
Vooral omdat ze ook niet echt... Kijk, als je zwaar onder druk staat en je speelt tegen een grote club in de Champions League of zo, ja, natuurlijk, dan vind je het fantastisch. En dan denk je, pak al die seconden maar nu...
Kijk, alleen de andere kant. Weet je hoe vaak Ajax dit soort wedstrijden dan toch wel gelijk speelt?
Ja, oké.
En zeg maar, hij maakt die wedstrijd helemaal dood.
Dat wel, ja.
En ik ben er geen fan van. En ik word er ook echt niet blij van. Ja, het is wel weer dat stukje groei, zeg maar. Dat stukje volwassen worden, wat ook in deze groep zit, zeg maar. Ja, ik kijk er niet graag naar. Maar ja, ik snap het wel. Het is in precies wat Blind zegt. Van ja, het is vervelend als je tegenstander het doet. En als je eigen club is, ja, ben je er ergens misschien ook wel blij mee. Ja. Het gaat toch gewoon om die 3 punten.
Ja. Ja, uiteindelijk is het wel voor het eerst sinds 2016, volgens mij, dat Ajax zijn openingswedstrijd wint. Ook toen bij Sparta. Dus ik denk dat het uiteindelijk het enige belangrijke is voor Ten Hag. Ja,
dat verbaast me eigenlijk wel, dat ik helemaal
niet
meer bewust...
En wie werd toen kampioen, Just?
Feyenoord, toch?
Ja, zeker.
Ja, het, 16, ja, het lijkt alweer te lang geleden.
Dus wat gaat er gebeuren?
Feyenoord kampioen natuurlijk, ja.
Ja, toch? Ja, dus al naar de Coolsingel.
Als dat gebeurt, ga ik met je mee naar de Coolsingel.
Ja, nou, we hopen dat corona dan voorbij is. Anders vrees ik dat het een beetje... Maar aan de andere kant, Feyenoord is die huizen, laat zich niet tegenhouden. Door een beetje corona. Ik denk dat die dan gewoon gaan, hoor. Die echte Dares, die gaan gewoon, hoor. Die hebben er echt schijt aan.
Ja, dat denk ik ook.
Ik kan me nou niet voorstellen, de Feyenoord supporters die ik ken, die zich door zoiets laten zullen afstoppen.
Nee. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik misschien nog wel, hoor. Maar ik denk dat er zoveel zijn die het
door
niet,
zoiets, laten we zoiets is een pandemie, hè. Laten we gewoon niet... Door zoiets, het is niet een file op de A4. Nee. Gewoon...
Dat is wel redelijk gek.
Nu we toch nog met Feyenoord bezig zijn, wil ik wel één ding gezegd hebben. Halil Dervişoğlu is naar Brentford vertrokken. En dat was eigenlijk voor mij wel echt een speler waarvan ik dacht van ja, wil je zeker top 6 Eredivisie, pak zo'n jongen gewoon. Ik zou niet weten uit mijn hoofd hoeveel die gekost heeft. Maar ja, pak zo'n jongen, verhuur hem.
Ik kan dat ook graag zien.
En laat hem zich dan ontwikkelen. En bij Haroui denk ik dat precies hetzelfde.
Ja.
dat is gewoon een jongen die je in de top van de Eredivisie wil zien. Heel sterk, sterk aan de bal. Ik vond de fysiek ook wel sterk. Voetballen misschien denk ik wel by far de beste bij Sparta.
Ja. Nou ja, daarom zit ik er nu dan ook inderdaad meteen over na zitten denken. Daarna kunnen we dan verder gaan met Feyenoord inderdaad en die overwinning in Zwolle. Nu hebben ze dan Texera gehaald. Wat ja, wel, die er wel ervaring brengt. Zo 28 zeg ja. ik even ja. uit mijn hoofd van Victoria Guimaraes. Ja, daar had je bijvoorbeeld ook Haroui als er toch meer voor in de breedte is. Hè? En als vijfde middenvelder. Ja, aan de andere kant kan je zeggen, staat zijn ontwikkeling dan misschien niet in de weg. Maar ja, toch een prijskaartje denk je? Ja.
Haroui moest gewoon 3 miljoen. Het zal gewoon 2 tot 3 miljoen moeten kosten, ja. denk ik. Ze speelt bij Jong Oranje. Voor mij heeft hij nog een 2- of 3-jarig contract. Zeg ik uit mijn hoofd.
Hij heeft wel vorig jaar verlengd.
Vorig jaar verlengd, ja. inderdaad. Dus daar zit weer geld in, zeg ja. maar. Voor mij heeft Sparta niet echt noodlijdend. Ook omdat ze inderdaad Dave Zoglo verkocht
nee,
hebben.
Nee, heeft ze met Acha natuurlijk. Dat hebben ze best Acha, wel wat, wat lucht gegeven, inderdaad.
Dus dat die twee, die combinatie. Dus dan ja. wordt zo'n prijs. Want ik ben het helemaal met je eens. Hè. Ik zou Haroui echt een goede aankoop zijn voor AZ. PSV misschien iets mindere mate, maar Feyenoord. Ja. Als 12e, 13e man, zeker als je het een Texera haalt. Maar voor mij komt Texera nu gratis over.
Ja. Of meer, ja. Zo goed als gratis, ja. denk ik.
Ja. Dat is een beetje onduidelijk inderdaad, maar het kost in ieder geval niet heel erg veel. Nee.
Precies, nee. En dan heb je een technische voetballer die jaren in de eerste competitie van Portugal heeft gevoetbald. Bij een team wat rond plek 5 speelt, technische voetballer. Ja, ik snap de afweging, maar natuurlijk, ik zou altijd zeggen, haal hem. Ja. Alleen het financiële ding, dat kan je dat is zo moeilijk.
Dat is vooral bij Feyenoord vaak nog wel een ding. Dat,
ja, precies.
Helaas nog wel, ja. Maar goed, ze spelen dan tegen PEC Zwolle. En toch ook wel een beetje een angstgegner voor Feyenoord. Echt een typische
zeker
wedstrijd
uit,
waarin het ja, vooral uit waar het vaak fout gaat. Nou, vorig jaar ging het dan net goed. Hè. Dan was het die gekke 3-4 waarin Bojanić van zich liet spreken. Maar het was denk ik voor het eerst in ja, sinds jaren, denk ik, dat ze gewoon een zakelijke vrij eenvoudige overwinning op PEC boekte. Ik bedoel, het was niet mooi, het was niet oogstrelend, maar het was, nou ja, Dick Advocaat wil dat zelf geloof ik niet horen van Hans Kraaij achteraf, maar gewoon een typische Dick Advocaat overwinning.
Nou ja, paar. Ja. Dick Advocaat moet trouwens ook feliciteren, volgens mij.
Ja, hij is oudste trainer, ooit langs ja. de lijn. Verbeterde het record van Foppedaan.
Ja. ja, en toch wel wat opvallende keuzes gemaakt. Geertruida centraal achterin. Daar was ik wel heel erg voorstander van, want volgens mij heeft die ja. jongen op rechtsback veel gespeeld, maar zeker met zijn fysiek en koppend gezien zou de jongen centraal willen zien. Diemers op het middenveld. Vond ik ook wel een interessante in plaats van Toornstra. Maar die vulde het zeker goed in. Ik zag volgens mij ook nog een statistiek voorbij komen dat hij tot al zijn tackles goed waren. Dat hij iets in de 90% pass accuracy had. En die speelde zeker met dat middenveld. Samen met Ver, die een beetje ook die dubbel pivot samen doen. Speelde ze heel sterk. Gewoon goede ballen tussen de linies geven. En Kökçü een beetje meer als nummer 10 laten zweven.
Ja, ik vind Diemers ook echt weer zo'n typische voetballer voor aan de rechter, tegen het rechter rijtje en misschien bovenkant linker rijtje. Ideale 6. Ja. Dan heeft hij best wel veel ruimte. Ja. En dan kan hij die progressive passing, die pas tussen de linies geven. Ja. Wat hij een paar keer echt goed deed, zeg maar. Ja. Waardoor Kökçü aan de bal kwam op plekken waar hij echt iemand vrij ja. kon zetten. Dat is echt lekker om met zo'n 6 te spelen. Alleen, ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren als straks je tegen een team speelt waar het spel toch sneller gaat. Ja. Je speelt toch tegen PEC, zeg maar. Ja. Dan moet ik het nog zien, maar nou ja, wat ik zeg, ik vind het hoe het stond, prima. En je speelt geen goede wedstrijd, maar je komt ook niet in de problemen. Nou ja, dat is wel iets wat waar Feyenoord de laatste jaren toch een soort van patent op had. Zeker in dit soort wedstrijden.
Ja, zeker. Weet je, PEC Zwolle uit, Groningen uit, dat soort wedstrijden. Dat is gewoon altijd. Het zijn gewoon wedstrijden waar je als Feyenoord fan altijd gewoon heel erg tegenop kijkt.
Ja, letterlijk. Ja. Want ook je kwam nu redelijk vroeg voor. Ja. Ja, dat is lekker. Maar daarna kom je best wel weer een soort van onder semi-druk. Niet
ja,
echt
maar
druk.
Ook vaak toch wat afstandsschoten. En niet echt dat ze uitgelezen kansen kregen. Een beetje wat Sparta bij Ajax had. Ja, misschien wel iets meer dan, maar dat wel. Want ze waren wel meer aan de bal bijvoorbeeld dan Sparta tegen Ajax. Maar
moeten we trouwens een fout van Setterer noemen, die 0-1?
Wow, ja.
Nou, dan ben je streng. Hij kan hem hebben.
Ja. Dat wel, ja.
Korte hoek.
Tegelijkertijd is wel Berghuis, hè. Dat is toch een stukje klasse.
Ik zie jouw glimlachje toch al steeds een beetje meer worden
ja,
als het
maar
over Berghuis
gaat. Toch wel een beetje opluchting. Ik denk dat voor meer mensen die luisteren die bevaarlijk zijn, toch een stukje opluchting. Dat toch die reeks onder Dick wordt voortgezet. En natuurlijk al met Berghuis. En dat is natuurlijk wel een beetje de vraag. Hij zei het achteraf natuurlijk ook van ja, als er een mooie club langskomt, ja, wie weet zit er dan nog een vertrek in. Maar ja, ik denk dat iedereen die Feyenoord warm hart toedient, dat die En graag en willen zien blijven. Ik ken ook toch wel Eredivisie, want ja, het is uiteindelijk wel. Ja, ze nu ook echt de echte leider van Feyenoord, maar laat ook gewoon nog steeds elke keer mooie dingen zien.
Ik moet zeggen van, ik was dat een beetje van Berghuis, ja. Maar zeker de laatste 2 jaar. Hij is ook constant. Hè? Ja.
Dat vooral. Hij heeft echt wel een ontwikkeling doorgemaakt. Dat. Wat hij daarvoor misschien nog door Kuiten van Persie een beetje. Precies. Die waren toen de leiders en hij zat daar nog net een beetje achter. Maar dat hij ook wel, hij is ook volwassenen geworden. Niet meer vaak van die, hè, dat, van die nare van die trekjes heeft. En, ja, inderdaad. Ja. Daar is hij echt gewoon ook veel volwassenen in geworden.
Ja, precies. Maar het blijft ook wel een pleurisventje. Dat vind ik ook mooi. Gewoon, is wel zo, ja. Dat vind ik echt lekker. Ja. Gewoon zo, toch een beetje een ratje, maar wel op de juiste manier.
Dat,
zeg maar.
Dat weet hij. Hij weet zelf ook wel wat een ratje is. Ja, zo met die actie met Faas vorig jaar, dat... Miste hij een kans dat die facet van de RKC tegen hem zei van haha, lekker dat je mist. En toen gaf hij me een porretje. Toen werd hij na de wedstrijd geïnterviewd en zei hij van ja, moest ik toch even een klein zetje geven. Ja, ik vind dat wel lekker. Brengt wel lekker de gif met zich mee.
Ja. Maar goed, dan toch tot voor Berghuis. Ik zal me dan wel af te vragen van ja, komt u überhaupt echt concreet resten? Maar wat zou dan voor hem een mooie club zijn? Want ik denk dat hij zelf, hij heeft natuurlijk naar Watford is hij gegaan. Dat is natuurlijk helemaal niks geworden. Ja, ik denk dat hij wel een beetje eenzelfde soort... misschien een beetje hetzelfde soort dilemma heeft als Tadić destijds. Van, ja, wil je in de Premier League of La Liga of zo bij een middenmotor... een soort van de man zijn, dan alleen dan speel je nergens om. Dan eindig je 11e of 12e en that's it. Of wil je dan toch in Nederland schitteren... en misschien, als alles goed valt bij Feyenoord... gewoon wel voor prijzen meespelen.
En EK halen.
Ja, het verschil is wel op het moment toen hij van AZ naar Watford ging... dat hij was een opvallende speler bij AZ. Je kan... Volgens mij praten over iets van 6 jaar geleden. Je kan niet zeggen dat hij op dat moment bij een van de top 10 beste spelers van de Eredivisie hoort. Dus je komt ook op een hele andere manier een kleedkamer binnen. En je toch wel als de aanvoerder van Feyenoord. Gewoon goals, assist. Ja, nee, een van de beste spelers van de competitie.
Ja, nee. Zeg maar, kijk, ik denk dat hij vooral heel erg moet gaan checken van welke keuze gaat hij maken. Ik zou niet zo snel met zijn... Hoe hij voetbalt, zou ik hem niet zo snel naar de Premier League gaan. Want dat was ook een beetje een probleem. Hij werd gewoon echt... overweldigd door dat fysieke geweld, de snelheid. Serie A zou denk ik heel erg goed bij hem passen. En dan kan hij ook echt best wel hoog in de Serie A komen te spelen. Dan praat je echt plek 8 tot en met plek 3. Dat zou hij echt wel aankunnen. 4 misschien. Alleen Inter en Juve vind ik wel echt een niveau hoger. Maar bij Atalanta als een extra. Ze hebben niet per se de positie daar, maar ik geloof wel dat hij dat niveau aan kan. Hetzelfde geldt voor de Bundesliga. Ja. Buiten de top 3 om. Denk dat hij overal wel gewoon in de basis kan staan. Ja. Dat zijn wel echt hele vette stappen voor hem. Ja. Alleen ja, ik snap dat iedere Feyenoord er hoopt van... Ja, blijf gewoon. Ja. Want je bent...
Want daar ga je nooit, want daar ga je ook nooit 1-op-1. Zelfs al krijg je denk ik een mooi bedrag. Ja, het is zo lastig om daar 1-op-1 een vervanger voor te vinden.
Hij heeft wel ingeleverd om bij Feyenoord te mogen voetballen, wist je dat?
Dat heeft hij wel heel vaak gezegd.
Dat heb ik ooit in een interview gehoord. Ja. Maar heeft hij dat ook toen na het winnen van het kampioenschap gezegd?
Ja, allicht.
Ja, nou ja, dat is wel. Hij is een nobele daad van Steven dat hij dat
nee, maar wat jij zegt, de Roma's misschien, de Leverkusens.
Ja, dat soort clubs.
Dat is een beetje waarvan je denkt van ja, kan dat? Is dat net te hoog gegrepen? Maar ja. Hij geeft in ieder geval super veel kleur aan de Eredivisie, dat moet je wel zeggen. Wel, want nu denk ik zeker na het vertrek van Ziyech ga je toch kijken van hè, wie is weet je, de sterspeler van de competitie. En dan is Berghuis wel een van de eerste namen die te binnen schieten.
Dat wel, ja. Maar goed, en verder dan wat betreft Feyenoord, verdedigen nu al dus Geertruida. En het is geen publiek geheim dat ze natuurlijk nog een verdediger erbij willen halen. Dat lijkt nu Uros Spajic te worden van Krasnodar in Servië. Dat lijkt min of meer... Zeker ja, dat ze die ook gaan huren. Ja, het is in ieder geval door zowel VI en ook vanochtend bij Fox, bij Goedemorgen Eredivisie, zei Hans Kreider dat wel echt...
IE is geen optie
zeker,
meer.
Zeker is dat hij komt. Nee, IE was inderdaad, en dat op zich vind ik dat ook niet erg. Ik bedoel, het was leuk die eerste wedstrijd tegen Hapoel Beersheva. Toevallig een wedstrijd waar ik toen bij was. Ja, was even leuk. Oh, twee goede tackles. En dat was het. Maar toen na een paar wedstrijden later hadden ook wel veel mensen door van... Oké, het is eigenlijk ook niet een hele sterke verdediger. Het is leuk en misschien goed voor hem achter de hand te hebben, maar... het is niet het waard, denk ik, om echt in te investeren voor een definitieve overstap of zo. Ja, met Spajic, ik heb hem nooit gezien verder. Het zal waarschijnlijk wel een bekende ook zijn van Arnissen, denk ik. Heeft bij Anderlecht gezeten.
Ja, het is een vrij oostblokverdediger. Het is niet een voetballer die heel veel voetbal gaat brengen, maar met Senesi heb je dat wel. Wel echt een verdediger. Dat is op zich ook wel eens lekker voor Feyenoord. Ja, ik snap eigenlijk wel. Ik vind geen hele gekke naam. Ik denk dat dat... de kans dat dat slaagt is best wel aannemelijk. Zeg maar, ik vind... De kans dat dit slaagt vind ik een grotere kans dat IJ ging slagen. Zeg maar, die heeft nergens echt heel erg overtuigd. En deze jongen heeft op zich nog wel op plekken in zijn carrière gewoon redelijk.
Ja, toch ook Service International. Daar moet je toch ook wel wat voor kunnen dan.
Precies.
Zou je niet eerder een rechtsback moeten halen? Zit ik nu hard op na te denken. Als je toch Geertruida centraal achterin kan zetten.
Ja. Ja, maar goed, dan is het weer. Dan willen ze Geertruida waarschijnlijk weer naar rechts terugschrijven. Om dan de concurrentie voor Nieuwkoop te zijn. Dat dan een van die twee daar. Ik denk dat ze dan wel de voorkeur aan Geertruida geven, lijkt me als wel.
Dat lijkt mij ook.
Ja. Maar dat je daar dan weer gewoon twee opties hebt, lijkt me dan.
Dat mag, lijkt me ook een logisch.
Logisch. Johnston volgens mij voor die andere plek.
Ja, precies. Die kan dan ook weer naar links doorschuiven. Maar goed, we hebben nu heel veel verder. Maar over PEC dan even. Die spelen met vrijwel dezelfde selectie als vorig jaar. Is eigenlijk heel weinig veranderd.
Jesper Trost teruggekomen.
Die dan wel. Dat is inderdaad een van de weinige veranderingen. Naar Clint Leemans, die dan weer terug is gekeerd naar Zwolle van RKC. Maar toch denk ik wel weer dat het een lang seizoen gaat worden voor Zwolle.
Ja, vond ik ze helemaal geen hele slechte indruk
maken. Nee, dat niet, maar het is wel, want vooral ze zoeken ook geloof ik aanvallende versterking, vooral voor op die flank, want het is wat Van Polen geloof ik, en wat Stegeman ook al zei, het is leuk, we voetballen leuk tot de 16, maar daarna is er gewoon nul creativiteit om iets mee te doen.
Het is echt hoofdpijn hoor. Als jij een Zwolle fan bent, dan heb je echt niet per se een heel leuk team om naar te kijken, zeg maar, want het is precies wat inderdaad iedereen ziet. Er gebeurt weinig, ze scoren weinig. Ze krijgen ook weinig tegen. Voor mij in de voorbereiding hadden ze bijna geen goals tegen gehad.
Volgens mij niet verloren.
Nee, maar ook bijna niks gecreëerd. Nee. Dus ja, het was echt een beetje dat bloedloze. Vorig jaar vond ik het ook echt best wel een matig seizoen. Ja, als je dan inderdaad met dezelfde input... Ja, de kans dat je dan een vergelijkbare output krijgt... is heel erg groot. En dan gaat het best wel een lang seizoen worden. Kijk, ze hebben het geluk dat er nog teams zijn die echt wel een stukje minder zijn.
Zeggen, echt RKC, ADO gezien, dat zijn waarschijnlijk de twee gedoodverfde degradatiekandidaten. Maar
dit is, ik vind PEC wel, zit wel in het rijtje wat daar wel een beetje zorgen om moet gaan maken. Want ik zie, er zijn weinig spelers waarvan, normaal gesproken is er altijd wel een team, zeg maar. Dan denk je van, ja oké, maar er zit in ieder geval nog één speler in.
Zo'n Saimakje die leuk is.
Ja, precies, maar er zit nu ook weinig in.
Ja, het is niet zoals wat je inderdaad tot 3-4 jaar geleden of daarvoor had inderdaad. Hè. Dat is toch wel echt een leuk beleid en altijd wel spelers die inderdaad daar opdoken en die dan weer doorgingen inderdaad om een volgende stap te maken. Maar er zit nu ook bijna niemand inderdaad in waarvan je zegt van, nou, die gaat echt over 2 jaar misschien, die kan precies een stap naar, hè, waar we bijvoorbeeld met Sparta net wel over hebben, waar dan nog wel gasten rondlopen die eventueel wat over kunnen leveren.
Die een waarde hebben, waardoor ook, je weer kan doorselecteren, zeg maar.
Het zit nu met een Reza en een Van Duin. Het zijn misschien afzonderlijk wel leuke Eredivisie-spelers, maar ik vind het gewoon geen goede combinatie.
Letterlijk dit.
Je hebt een beetje het idee dat ze toen een paar jaar geleden, hè, toen met Ron Jans en die directeur, vond ik zijn naam niet meer weten.
Nijkamp. Of
naar Cincinnati, ja, Gerard Nijkamp. Toen stond er echt een heel herkenbaar team. Echt ook een heel goed team voor Zwolle begrepen. Ja. Dat zag je uiteindelijk in de prestaties ook terug. Je hebt het idee dat ze daar, dat is ze nooit geluk om daar nog op te kunnen voortborduren.
Ja, dat is ook lastig. Ja.
Ze hebben in ieder geval alweer natuurgras, dat wel. In ieder geval, dat is dan wel weer een...
Dat scheelde als tv-kijker in ieder geval wel een hele hoop.
Dat wel, ja. En ze zijn dus nog, wat ik in ieder geval de laatste berichten die ik moest geloven, is dat ze nu met Jon Jeboa bezig zijn, die vorig jaar bij VVV speelde dan. Dat ze die waarschijnlijk willen huren of overnemen van Wolfsburg. Alleen dat vind ik dus ook weer een beetje zo van, ja, het is iets wat ze dan kennen en dat heeft het wel misschien een jaartje leuk gedaan. Haal het maar erbij. Ja. Het is niet echt...
Het is geen garantie.
Ook niet bijvoorbeeld bij een M of zo. Oké, die krijgen vandaag dan een pak slaag. Maar die dan toch echt af en toe wat onbekende spelers halen. Ja. En dan gebeurt dat met zo'n Peña en zo'n Araujo.
Chaflan.
Je hebt echt het gevoel van dat er twee, drie zaakwaarnemers rondlopen.
Met dezelfde spelers.
Die iedere keer gewoon hetzelfde. Ja, deze jongens hebben en deze jongens hebben nog steeds. Nou, er is eigenlijk niks bijgekomen. Maar misschien, kies maar. En dan krijg je inderdaad een gewoon niet sprankelend team. En met pech wordt het een heel lang seizoen. En als ze het gewoon oké doen, dan zullen ze zich relatief snel veilig spelen. Maar
je doet er in ieder geval geen PEC supporter plezier mee.
Nee.
Dat denk ik niet. Ja, ik ken er weinig. Maar als ik er een spreek, dan zou ik laten weten of...
Of ze het inderdaad
bevalt. En Zijan Fleming laten vertrekken naar Fortuna.
Ja.
Dat vond ik ook wel een opvallende keuze. Dat is volgens mij die Tedic.
Ja, nou ja, die hebben ze dan gehaald, maar die is gewoon nog niet fit of nog niet klaar om te spelen. Ja. Ik weet even niet wat daar precies mee aan de hand is, maar die zullen ze dan. Maar ja, dan heb je weer zo'n, echt een typische spits. En dan heb je met Reza ook eigenlijk al, met Van Duinen. Oké, die kan je wel op de flanken zetten, maar dat is toch ook niet echt helemaal, denk ik, zijn kracht. Dus het is allemaal heel pover. Ja. Goed, we gaan straks verder met allemaal andere wedstrijden die nog zijn gespeeld. Maar eerst nog qua dienstmededelingen tussendoor. Hou vooral onze kanaal door de weekstuur in de gaten, want dan is onze geliefde Niel Petersen. En natuurlijk met de dagelijkse FC Afkikken Daily. Vaak met onze vriendelijke compagnon Broestel. Een dagelijkse podcast van 30 minuten... waarin je in 30 minuten wordt bijgepraat over al het voetbalnieuws van de dag. Dus ga dat vooral luisteren.
Erg leuk.
Ik ga het luisteren.
Ja, ik ga het ook zeker luisteren, ja.
Jaron Blonk zit tegenwoordig ook heel vaak daar aan de tafel. Dus voor mij wel echt een extra reden om aan te zetten.
Nee, het is in principe is gewoon altijd Broestel. Alleen als Broes een keer weer ergens moet zijn, dan mag ik een keer komen opdraven. Een beetje hetzelfde als vandaag.
Of als die niet een keer zat is.
Ja, precies. Dan ja, oké, maar Nee, dat is helaas niet het geval. Want dan zou het wel vaker een andere samenstelling zijn, zeg maar.
Dan zouden we Broes denk ik niet meer zien hier in Noord.
Nee, inderdaad. Nou goed, laten we dan naar de meest vermakelijke wedstrijd denk ik wel gaan. Ik moet zeggen, ik zat dit weekend echt ervoor klaar. Maar ik had niet verwacht dat de kwart over 12 wedstrijd op zondag tussen Emmen en VVV...
Dat was echt leuk.
Ik zat eerst een beetje half naar te kijken. Ik dacht van, nou, ik kijk het even aan. En desnoods dat ik in de tweede helft dat ik het op de iPad aanzet... en misschien wel even het huis ga schoonmaken of zo. En dan kijk ik een beetje half ernaar. Maar het werd ineens heel vermakelijk. Terwijl Emmen domineerde in het begin. Er was helemaal niks aan de hand. Dus iemand, Jommer, zei het nog in de helft. VVV moet iets gaan doen, want dit lijkt helemaal nergens op. Ja, toen deden ze iets. In ieder geval iets waardoor onze grote vriend Georgios Giacoumakis ineens drie keer weer ze scoren.
Ja, het is...
Ze hebben een leuke voorhoede, man. Met die Giacoumakis, die jongen die ze van PEC Zwolle hebben teruggehaald.
Van Krooi.
Vito.
Vito van Krooi.
Joshua John, oude bekende.
En dat zo'n gast die je helemaal heeft vergeten, die John. Ja. Die is ook 31. Dat ik denk, van waar is de tijd gebleven? Dat
Twente, van Sparta naar Twente, ja. Denemarken, Nutjerland volgens mij.
Ja, hij heeft nog voor het laatst speelde hij in Kazachstan, zag ik. De middenmoot van Kazachstan. Ja. Ja.
Die sla ik wel...
Daar heb je niet naar gekeken,
die, die sla ik wel eens over. Ja, maar het is voor mij altijd Oezbekistan of Kazachstan.
Ja, snap ik.
Qua tijden
Oezbekistan
is
een
gewoon...
beetje up-and-coming, hè? Dat is toch interessant.
Kan je als scout nog wat talent uit de Oezbekse competitie opnoemen?
Nee?
Jij geeft je geheim niet prijs.
Niks.
Ja.
Nee, ja, het was echt letterlijk zo stond. Ik denk dat iedereen een beetje met die kwart over 12 wedstrijd. Dan keek ik op live score van, oké, wat is er eigenlijk vandaag allemaal?
Ja.
En denk, oh ja. Ja, dat zijn ook twee teams. Ja. Zeg maar,
die voetballen
ook. Dat zou ik normaal gesproken ook echt nooit aanzetten. Zeg maar, omdat je hier vanavond ging zitten, zeg maar, dan wilde ik wel een beetje ergens over kunnen meepraten. En het was niet goed, maar wel er gebeurde veel. Ja. En,
dat was echt super vermakelijk. Het was voor mij een beetje je typische eredivisiewedstrijd van het is niet goed, het is niet sprankelend, maar het is wel super leuk om naar te kijken.
Dat is het. En dat is het echt bij uitstek. En dat is gewoon die typische eredivisiewedstrijden. Gewoon, het is niet een heel hoog tactisch niveau, maar je moet gewoon genieten van de mooie dingen die ook wel gebeuren. Dus ja, die derde goal, dat Stiffy, is echt heel goed. Maar ook dat hakje van Larsen, dat is ook gewoon heel slim gedaan. En daar moet je het een beetje van hebben. Ja, en dan kan je echt wel vermaakt worden op de vroege zondagmiddag.
Ja, het is natuurlijk wel heel zuur uiteindelijk hoe Emmen die wedstrijd verliest. Want ik denk dat ze uiteindelijk wel de betere ploeg waren. En dan 100%. Is het Pagonik die aan het einde opkomt. Die wil eigenlijk een voorzet geven. Die wordt van richting veranderd. En dan is het 3-4. En dan in de slotfase valt er nog die 3-5 als het al eigenlijk gebeurd is.
Ja, leuk feitje. Het was Jafar Arias. Die heeft vorig jaar het hele jaar bij Emmen natuurlijk gespeeld.
Die heeft geen goal gemaakt vorig jaar voor Emmen. Eerste wedstrijd terug. Het Emmen stadion. Boom.
Ja, en hij speelde ook maar een paar minuutjes, hè, want hij viel in voor die Giacoumakis die dan uiteindelijk nog vanaf ging vlak voor tijd. En dan scoort hij dan. Voor onze Griekse vriend, het is best bijzonder, want het was pas de zevende speler in de geschiedenis die überhaupt bij zijn debuut een hat-trick maakte. En de enige in de recente geschiedenis was de Locadia voor PSV.
Tegen VVV.
Tegen VVV, ja. Het moet zo zijn, maar ik ben wel benieuwd uiteindelijk of, want kijk, nu is het één wedstrijd en dan kan je denken, de VVV, en je zegt net leuke aanval, maar...
Ja,
het is toch nog steeds...
Ik hoorde jou ook zeggen, leuke aanval, maar Vito van Krooi, Giacoumakis en ook... John, is dat een leuke aanval?
Ja, het is een leuke aanval. Echt met de nadruk ook, zeg maar, waar we net het gesprek mee begonnen. Van, je gaat precies je bars op een manier zetten dat inderdaad leuk kan zijn.
Maar ik vind... Twente vind ik echt een leuke aanval met Quincy Menig, Danilo en Czerny.
Dat vind ik
echt een leuke speler, zeg maar, die individueel leuke dingen kunnen laten zien. Het is nou niet dat ik bij mezelf van, voor Joshua John ga ik zitten of voor Vito Krooi.
Ja, van Vito Krooi wel. Ja. Die heeft het bij PEC wel echt wat matiger gedaan.
Ja, heeft hij echt wel moeilijk gehad.
Hè? Ja, daar heeft het super moeilijk gehad. Maar ook zeker in dat eerste seizoen dat VVV terug was in de Eredivisie, vond ik het hem wel leuk doen.
Ja, oké. Dan geloof ik je dan
op. Ja, maar ik zeg niet per se dat het een hele goede voerder
is. Nee, dat is ook... Nee,
je gaat naar VVM kijken.
Dus je stelt je verwachting ook bij. Dat is ook niet meer dan logisch natuurlijk.
Het was geen Liverpool Leeds.
Nee, maar goed, wel deze man met Giacoumakis ben ik er wel echt benieuwd of het ook echt wat is. Want het is denk ik voor iedereen het volslagen onbekende. Ze hebben overgenomen van AEK Athene. Dat hem ook oneindig vaak heeft verhuurd, geloof ik. Onder andere aan Polen, waar hij dan ook niet zoveel scoorde. Nou ja, zij het geloof ik al voor Aarke. Heeft hij ook niet heel erg veel gescoord.
30 wedstrijden, 2 goals.
Precies. Dus, en dan hier maakt hij er in 1 keer 3. En dan zullen de verwachtingen hoog gespannen zijn. Maar dan, ik zei het net van tevoren, dat lijkt me ook wel weer zo'n cultspeler die er dan straks de rest van het seizoen nog maar 1 of 2 maakt. En dan ben je het alweer vergeten wie die gast überhaupt was. Maar het is in ieder geval mooi meegenomen voor VVV. En dan wel een shout-out vind ik naar Kana Kavlan, die wel echt heel goed speelde.
Is goed, nog een goede
pannen. Assist, alleen ja, dan toch wel uiteindelijk de ongelukkige is.
Hij is
een
slemiel inderdaad, want hij
dat is wel echt wel heel rot voor hem.
Dus vorig jaar vond ik hem ook wel goed. Hij viel me echt op bij Emma toen al. Zeg maar, beide backs met Bijl en hem, zeg maar, vond ik echt goed.
Goed voetballende backs.
Echt goede voetballers, man. Ja. Zeg maar, zeker voor dat niveau Emma, waarvan je denkt, oké, wij zijn ze allebei ook niet zo heel oud. Zeg maar, oké, die kunnen nog een keer een stapje maken naar de Nederlandse subtop. Mm-hmm. Leuke voetballers om in de gaten te houden. En je kreeg wel gratis na deze wedstrijd het meest legendarische interview met Jeroen Post. Die zei, als je, ja, weet je wat het is met zo'n wedstrijd? Als je dan uiteindelijk de winnende maakt, ja, of een team dat dan de winnende maakt, die wint hem.
Dat is vaak wel een feit, ja. Dat is vaak wel een feit.
Jeroen Post maakt geen grappen wat
over dat. Danny Post.
Danny
Post, inderdaad.
Jeroen ook niet. Maar Jeroen was die radio DJ.
Ja. Goeie oude tijd. Ja.
Jeroen is een broer met de online.
Ja, maar goed, die wedstrijd was dan heel vermakelijk. Om dan nog wat andere wedstrijden erbij te pakken. Heerenveen Willem II, daar zaten denk ik vooral wel heel veel mensen voor klaar. Want het was het echte begin, hè. Daar zit je helemaal klaar voor. En dat was alleen wel even af en toe.
Willem II viel tegen.
Ja, vooral Willem II, ja.
Ja, en bij Heerenveen waren mijn verwachtingen eigenlijk heel erg naar beneden gesteld.
Ja, die voorbereiding, hè?
Slechte
al die
voorbereiding. Je bent je beste speler met Ejuke kwijtgeraakt. Volgens mij je topscorer ook. Wel Henk Veerman teruggehaald. Volgens mij gaan ze die Van Ecke halen. En nog een jongen, een Amerikaanse jongen van Wolfsburg.
Kan, ja.
Ik zijn naam niet meer weet, maar dat schijnt.
Ja, Van Ecke sowieso waar je dat.
Ja. Veerman een goede rol. Joey Veerman een goede rol bij die
1-0. Joey speelde heel goed.
Ja, ik had wel hij had wel de ruimte om die bal te versturen.
Dus hij werd niet echt onder druk gezet, nee.
Nee, ja, totaal niet. En
iedereen was best wel negatief over Heerenveen. Ik snap het ook wel, want echt een hele jonge ploeg en zo.
Dat ook zo, ja.
Ja, alleen ik vind die gozer die ze gehuurd hebben, die Baptiste Meijer van Bayern. Goed. Ja. Goede voetballer. Ik denk dat ze gaan ze echt
veel pingelaar ook in.
Ja, precies. Gaan ze veel plezier aan beleven. Die zit er echt kort bij. Voor mij ook deze week pas erbij gekomen. Arjen van der Heijden. Die op de linkerflank vond ik echt heel goed. Ik hoop dat hij echt die ontwikkeling kan doorzetten. Ja. Een beetje die... Het is best wel een groot talent, grote belofte. Dus
ik wil dat zeggen, want hij is best wel... toevallig, ja, het is jammer dat jij hem nu claimt. Dus nu als ik hem nu claim, dan ben ik natuurlijk niet meer echt origineel. Maar toevallig moest ik daar nog aan denken, ook die wedstrijd tegen. Ik heb dus ooit de eer gehad om Feyenoord onder 21 tegen Heerenveen onder 21 afgelopen jaar te kijken. Het debuut van Bozjenik, en daarom keek ik ernaar. Was echt om te janken. Maar de enige die toen inderdaad eruit sprong, dat ik dacht van hij had geloof ik een assist en 2 goaltjes. Dat ik dacht, Van der Heijden was echt de enige op het veld. Terwijl Narsing deed ook mee en zo. En Van der Heijden, maar de enige waarvan je echt dacht, die kan in de eerste helft al gewoon echt gewoon meedraaien met de grote jongens. En toen zat ik te kijken. Hij had vorig jaar wel een paar invalbeurten, maar nog niet echt zijn kans gekregen. Ja, nu Ejuke natuurlijk weg. En dan hoop ik dus wel, kijk, ze zullen ongetwijfeld, hebben ze ook gezegd, versterkingen gaan halen. Maar ik hoop dat hij wel echt de kans kan krijgen.
Ik hoop echt dat hij mag blijven staan. En dan heb je best wel een leuke elftal. Inderdaad met Veerman. Met de beide veermannen, gewoon de spits en Joey. En Baptiste Meijer dan op 10. En op links Van der Heijden. Ja,
Van Bergen
inderdaad. Dat is best wel een leuk elftal. En als ze dan wat minder kwetsbaar worden. Want omdat het allemaal best wel jong is. En best wel veel aanvallende spelers. Ja. Ja. Verwacht ik ook echt wel dat ze een paar keer gewoon van die wedstrijden gaan verliezen. Ook op ervaring. Mm-hmm. En ik hoop dat ze daar wat op kunnen gaan verzinnen. En dan... Ja. Heb je weer een Heerenveen wat een beetje over oud Heerenveen begint te
hebben. Ja, nou, dat is natuurlijk bijvoorbeeld een beetje waar ze die pol denk voor hebben gehaald. Die Bognewitz die al iets van ervaring heeft. En die ook wel, oké, hij maakt die goal. Maar verder stond hij ook best wel goed te spelen. Dus ja.
Ja, ik hoop dat Heerenveen weer een beetje teruggaat naar die tijden dat je als topclub bang was om naar het noorden toe te gaan om een wedstrijdje
Dat je wist dat je voorhoede Assaï die Dost Narsing met daarachter Filip Jurisic daarachter.
Ja, dat is echt in potentie. En het is een heel groot verschil tussen potentie en werkelijkheid. En dat zag je ook aan de voorbereiding, zeg maar. Zeker met zoveel jonge spelers. Maar in potentie zitten er een aantal spelers die ook wel echt een stap kunnen maken naar een paar niveautjes hoger. Dat is wel echt leuk om in de gaten te houden.
Maar goed, Willem II, aankomende week tegen Progress Niederkorn, de topclub uit Luxemburg. Ik zag wel, want Luxemburgse Eredivisie Ik volg het niet op de voet, maar ik zal even te kijken. Ze hadden met 1-2 verloren van Dudelange. Dus ik bedoel, Niedercoorn zit er ook niet goed in. Maar dan toch, als Willem II zo speelt. En ook vooral verdedigend. Hè. Het was een beetje knutselen. Ook met Sadiki op rechts, wat eigenlijk gewoon een positie is waar hij al niet bekend mee is.
Nederlands centraal achterin.
Ja, dan vrees ik dat het zomaar weer een tweede Luxemburgs debakel kan worden voor een Nederlandse club.
Ja, je mist natuurlijk Joris Peters, Vriet. Mis je ook.
Ja, dat is ook heel zonde. Dat
die twee gaan volgens mij Niedercoorn ook niet halen.
Nee, verliet sowieso niet iets langer uit.
Ja, het ding van zo'n Willem II is wel bijvoorbeeld ze vorig jaar echt exceptioneel goed gedraaid hebben. Met die voorhoede, met Mike Tresor erachter. Maar dat is wel een proces binnen zo'n ploeg. Om dat niveau te kunnen behalen.
En misschien ook een beetje een soort correctie. Dat ze vorig jaar misschien een beetje boven hun stand hebben geleefd. En dat het nu gewoon een beetje teruggaat. En misschien rond plek 9-10 gaat eindigen. Ondanks dat het dan wel misschien probleemloos gaat verlopen verder. Maar...
Ja.
Ik heb dat gevoel heel erg. Ik denk echt het gevoel dat zij vorig jaar echt boven hun stand hebben geleefd. En dat is tof en dat is mooi. En dat is echt leuk voor dat soort teams die dan één jaar gewoon...
Winnen in de arena, winnen in Alkmaar.
Ja, dat even alles echt even mee zit, zeg maar. Dat. Maar als je puur kijkt, de hele selectie gaat analyseren... dan vind ik het niet heel erg spannend.
Nee.
Ik vind inderdaad Mike Tresor vind ik echt een goede voetballer. Maar...
Nou, pak je die... Ik zit nu in mijn hoofd met Paul Lunch, Mike Tresor, Nunnely, Keulert, Pavlidis en Vriet. Dat is wel een voorhoede met middenveld waar u tegen zegt. Voor Willem II begrippen in
ieder
geval.
Ja, gewoon voor subtop begrippen middenmoot. Ja.
Ja. Het is goed. Zeg maar, u tegen zeggen.
Dat... Nee, maar
dat is wel heel ver.
Ja, maar ja, het is zeker voor Willem II begrepen. Ze hebben met veel minder spelersmateriaal gespeeld. En ik zou inderdaad, dit gaat veel meer richting plek 8 tot 10 dan plek 12 tot 14, waar ze ook wel jaren hebben gespeeld. Dus daar ben ik het 100% mee eens. Ja. We moeten het ook weer niet overschatten. Dat hebben we ook.
Nee, maar het is in ieder geval niet zoals we net met PEC hadden... waar we dat echt totaal niet in zagen... dat het als ze niet echt zich zorgen hoeven te maken... waarschijnlijk dat het richting rechterrijtje... richting degradatie, play-offs gaat, dat soort dingen. Nou goed, je liet net Twente dan vallen. Die winnen met 2-0 Fortuna Sittard... mede dankzij Menig en Danilo uit een penalty. Ja, jij was gecharmeerd van die voorhoede. Wat vond je sowieso van Danilo? Want ja, jullie zijn natuurlijk Ajax-fans... en dan kijk je daar waarschijnlijk in het bijzonder nog naar... hoe die jongen speelt. Wat vond je ervan?
Ja, wel opvallend, man. Ik kan goed voetballen. En je zag het best wel
gelukkig.
Vaak.
Gelukkig.
Goed in de combinatie.
Ja, je zag het vaak. Bij Jong zag je het wel eens inderdaad. Alleen, dan is dat een beetje het moment van... Oké, in de Eredivisie toen hij op een gegeven moment... een paar keer inviel bij Ajax... en dacht van, ja, maar deze jongens zijn echt niet klaar voor.
Nee.
Was echt te licht. En
was ook een fase waar Ajax in zat. Op het moment dat hij moest opdraven... zat ze ook wel een hele slechte fase.
Ja, tuurlijk. Maar je merkt ook... Zeg maar, je hebt ook spelers die dan erin komen en gelijk wat extra's brengen. Ja. En dat was hij niet. Nee. Hij moest echt bijbenen om bij het niveau te komen. En dat is wel lekker voor zijn gast. Want je ziet nu wel dat hij gewoon echt kan voetballen. En zeker in combinatie, zeg maar, een paar acties waarvan je denkt... Oké, dit is echt een hoog niveau. Ja. En alleen wat ik met zo'n spits heb, is van... Je moet vooral heel constant gaan spelen in... ook tegen van die vieze Eredivisie-verdedigers gaan voetballen. Mm-hmm. Gaan leren hoe je wedstrijden altijd een zeventje kan spelen. Juist omdat je een combinatiespits bent. Dus als dat even niet loopt, dan kan je niet... hij heeft nog niet dat hij dan kan leunen op...
ervaring.
Op ervaring of op sleuren of zo. En daar is Twente natuurlijk wel een lekkere plek voor.
Ja.
Want die gaan wel in dit soort ook in dit soort wedstrijden komen. Nu speelden ze gewoon helemaal weg.
Ik wou het zeggen, want Fortuna daar nog even kort over. We hebben natuurlijk heel veel nieuwelingen. En op zich hebben ze best wel... Nou ja, ik weet vooral Nieuw-Petersen. Die zit best wel op de Fortuna bandwagon. Die heeft ze flink gekregen.
Social T-bandwagon.
Ja, maar dat ging niet heel erg best. Is dat dan vooral aanpassing, denk je? Dat het nog even moet gellen? Omdat er zoveel... Ik geloof dat 7 nieuwe jongens in totaal waren die erin stonden.
Ja, ze hadden al die grote jongens die ze hadden gehaald. Volgens mij Seuntjes, Rienstra, Polter. Die stonden allemaal in de basis. Ja, je kan er ook bijna niet van verwachten dat het meteen in één keer gelt met elkaar.
Ja. Ik denk dat het inderdaad een combinatie van factoren is. Dus dat inderdaad allemaal nieuwe jongens. Maar ook gewoon een Twente wat goed stond. En het plan van Fortuna was niet goed genoeg daarvoor. Want ze lieten veel ruimte, zeg maar, als je één buitenspeler hebt die alleen maar naar binnen komt... en één buitenspeler die alles naar buiten gaat... en hun acties lukken 9 van de 10 keer... ja, dan moet je op een gegeven moment jezelf te raden gaan van... ja, volgens mij staan we niet helemaal goed, zeg maar. En ja, daar hadden ze eigenlijk nagenoeg geen antwoord op, vond ik. En ik denk niet dat dat per se te maken heeft met dat je 7 nieuwe spelers hebt. Het is meer gewoon van... Kan je in de wedstrijd aanpassen aan wat de tegenstander doet, zeg maar, en kunnen we dat een beetje neutraliseren. En dat lukte volgens mij niet echt.
Nee, ze kregen ook geen grip op Menig bijvoorbeeld.
Nee.
Zo'n Ninai was dat aan die kant.
Nee, het zou wel leuk zijn als Menig inderdaad weer een beetje die oude vormen weet te herpakken. Dan nog twee wedstrijden. Laten we daar even iets sneller doorheen gaan. We hadden ook wel de twee minst, ja, in ieder geval minst leuke wedstrijden. We hadden onder andere Heracles tegen ADO. Ik denk vooral kort over ADO. Toevallig, ik sprak vandaag nog een vriend van mij. Die is journalist in Den Haag. En die zei ook al van, nou, als ik ook mensen om me heen hoor, dat is echt wel weer een ADO waar niet echt veel fans zich echt in herkennen en waar ze echt, echt blij van worden en voor ze graag in het stadion willen komen. Nou, misschien maar goed dat het stadion niet vol mag. Dat was ook tegen Heracles. Ze winnen met 2-0 door Vloed en Van der Water. En het was weer zo matig.
Ja, het komt gewoon weer tekort. En ik heb het idee, volgens mij was het 2 jaar geleden dat El Kayati er speelde. Maar ik heb het idee dat ADO toen alleen maar presteerde bij de gratie van El Kayati. Nou, dat bleek ook eens een goal en assist. En die is toen vervolgens vertrokken. En ik heb het idee dat ze nooit meer aankopen hebben kunnen doen om dat enigszins te kunnen vervangen.
Ik denk ook misschien dat achteraf ook vooral die Engelse revolutie ze denk ik meer slecht dan goed heeft gedaan. Want er kwamen heel veel gasten ineens nieuw binnen. Die werden allemaal weer ingepast. Heel veel andere jongens weer aan de kant gezet. Nu wordt het weer een beetje omgedraaid en moeten er weer vandaag ook stonden 7 nieuwe jongens in de basis. Dan moet het weer teruggedraaid worden. Maar ja, zit je weer met een hele nieuwe selectie. Ja, moet je weer opnieuw gaan bouwen. En ik weet niet of er qua kwaliteit, ik bedoel ook die linksback Kemper, die had het zo moeilijk met Sylvester van der Water. Ik bedoel, Sylvester, goede voetballer. En hij kan eventueel ook naar de MLS toe gaan, hè, voor Heracles niveau, goede voetballer. En als je daar als linksback echt zo erg je handen aan vol hebt, dan
wordt het
een lang seizoen. Ja,
dan wordt het een lang. Sylvester van der Water is niet de beste buitenspeler van de Eredivisie.
Wel een goede linker.
Nee, dit is een hele goede linker. Zeker, het is ook geen slechte voetballer. Nee. Alleen, als je... Hij werd echt weggeblazen.
Ja, daar maakte hij zo'n 5-6 overtredingen. Daar kreeg hij ook die rode kaart door de jongen, omdat hij gewoon 2 gele kaarten pakte daardoor. Ja.
Ja, wat dat betreft, ja, Heracles gewoon goed begonnen. Gewoon gebruik gemaakt van een slecht optreden van ADO. Ja. En dat is wel lekker beginnen aan de Eredivisie, dat je gelijk dit soort potjes wel gewoon wint, zeg maar. Want het is ook zo'n potje dat het dan net weer verkeerd kan vallen.
Dat 0-0'tje.
0-0'tje, of dat je net niet over de streep trekt. Want ze waren gewoon de hele wedstrijd beter en ze zijn weinig in het probleem geweest. Alleen, dat heeft Heracles nog wel eens gehad, zeg maar, dat ze dan vergaten zichzelf te belonen. Daar heeft het hier vandaag eigenlijk geen moment naar uitgezien.
Nee. Goed, dan de laatste wedstrijd van het weekend was RKC Vitesse. Ja, RKC vorig jaar natuurlijk eigenlijk misschien wel gered door de coronacrisis, kunnen we stellen. En ook dit jaar hebben we weer de gedoodverfde degradatiekandidaat. Ze verliezen niet dik van Vitesse, maar wel terecht met 0-1 door Darvalou. Ja, ik denk de enige conclusie die we in ieder geval, ook al is het maar 1 wedstrijd kunnen trekken, is dat RKC inderdaad nog steeds waarschijnlijk die gedoodverfde degradatiekandidaat is. Hè? Ondanks dat we het allemaal heel aandoenlijk vinden en Fred Grim een goede coach vinden.
Ja, de oude fietsenstalling, het stadion. Precies, nee, Grim heeft volgens mij ook gezegd van dat wat er vorig jaar gebeurde, dat ze vooral de complimenten kregen van, hé, jullie voetballen zo leuk en met zo'n Tahiri en wat dan ook. Dat wil hij omswitchen. Hij wil niet meer de likable club zijn, maar gewoon de club die gewoon kaart de punten pakt. Maar ja, met het spelersmateriaal wat ze nu hebben, dit komt gewoon tekort. En Stokkers, die laten ook.
Ja, of dat dan dat zo aan de dijk zet. Wat ik vooral trouwens wel leuk vond, was dan aan de kant van Vitesse inderdaad. Hadden het van tevoren over de 3-5-2. Die komt er dan in natuurlijk met Thomas Letsch, met de Salzburg filosofie. En die zet dan ook zomaar Richard Libazur ineens met nummer 10 op de rug, wel gewoon centraal in de verdediging. Dat is wel een apart gezicht, maar wel leuk, toch?
Ja, ik hou wel van dat soort trainers die wat anders denken en wat de Nederlandse norm wat meer verbreden en niet alleen maar 4-3-3 of 4-4-2, alsof dat de enige twee opties zijn. Dus ik vind het wel leuk. En ik denk dat het voor Bazur zelf ook best wel een prima ontwikkeling kan zijn als hij zich als meest creatieve centrale verdediger, die inderdaad af en toe mag indribbelen. Maar ik denk wel dat het een rol is die Bazur op zich past.
Ben je de Frank Rijkaard-rol?
Ja.
Zo.
Alsjeblieft, Bazur.
Steek die maar in je zak.
No pressure, kid.
Geen druk, pik.
Ja, wil je hem ook meteen de grote speler maken of dat niet?
Nee. Voor mijn grote speler gaan we toch denk weer naar Rotterdam. Markie Diemers. Nogmaals, weet je, ook van Feyenoord omheen. En wat jij net ook hebt gezegd, natuurlijk, het is tegen PEC en die geeft niet heel veel druk naar voren. En je hebt daar ook als middenveld de ruimte om te voetballen. Maar hoe die het invulde, vond ik hartstikke leuk. Hartstikke goed. En het is nu aankijken van, zou je het in grotere wedstrijden ook met de middenveld Diemers verkuksje kunnen doen?
Ja. Oh. Ja, valt zeker wat voor te zeggen. Kijk, als hij zich kan ontwikkelen en als hij zich inderdaad in dat tempo kan meegaan, als hij dit ook kan doen in de wedstrijden waar het tempo hoger ligt, ja, dan dan is dat echt een hele goede optie. Ja. Dat moet ik nog wel zien. Ja. Alleen, mocht dat lukken, ja, dan heb je echt een hele goede aankoop gedaan voor niks. Ja.
Van 500.000, sorry.
Nou, ik vind het in ieder geval heel leuk dat je een Feyenoorder, dat je sportief bent om een Feyenoorder te nomineren.
Maar, nee,
ik
maar ga, het mag je heel erg.
Dus ja, nee, maar ik ga gewoon voor de Griekse bommer, het fenomeen uit Athene, gewoon de Yorgios Yakoumakis.
Ik heb ook een beetje het gevoel dat je hem hebt geselecteerd omdat je die naam zo goed
ja, ik vind dat leuk. En ik zei dat al van tevoren. Ik heb altijd een soort fascinatie gehad voor Griekenland, de taal en de cultuur. En laat ik zo zeggen, ik sta nog net niet op het punt om een fanclub te beginnen en volgende week een VVV-shirt hier.
Hoe blij was jij met Angelos Charisteos dan?
Daar was ik toen. Ik was een van de weinigen. Of dan was ik daar heel blij mee. Dat heb ik maar niet hardop gezegd. Nee. Hè, want,
goed dat je het nu ook niet in de podcast zegt hardop.
Nee, nou ja, goed, ik denk dat het is niet
verjaard.
Jongens,
het is verjaard.
Dus ik denk dat ze dat wel kunnen hebben. Maar nee, ja, dat, ik was er wel blij mee. Ja, maar dat, ik was toen waarschijnlijk een jaartje of 10, 11. Nee, ik zei het niet hard op school. Voordat ik in elkaar werd geslagen op mijn schooltje op Rotterdam-Zuid. Ja, Ron, wie was voor jou dan de grote speler?
PSV. Ik vond ze best wel veel indruk maken. En dan Rosario. Omdat ik... hij is zo verguisd vorig jaar. Als hij was bijna op een gegeven moment... werd hij het toonbeeld van wat er allemaal mis was met PSV. En hij laat vandaag gewoon zien dat hij... als hij op de juiste manier wordt gebruikt... gewoon echt een goede voetballer is. Ja. En ook een team naar een hoger niveau kan tillen. En daar ben ik wel benieuwd naar of dat dan nu een incident was. Want dat zou veel vervelend zijn. Mm-hmm. Of dat hij dit het hele seizoen kan laten zien. Dat hoop ik eigenlijk wel.
Ja. Goed, 3 nominaties dus. Er waren ook heel veel binnengekomen via Twitter en Instagram. Bedankt ook natuurlijk ervoor voor het inzenden daarvan. Nou ja, een paar mensen die dan denk ik ook niet geheel verrast ook. Yakoumakis, om de namen nog maar 1 keer te noemen. Omdat ik het zo leuk vind. Die hem nomineren. Verder ook Berghuis die dan valt. Dus denk ik niet heel erg gek. Ik vond ook Jaden Oosterwolde wel leuk. De linksback die debuteerde voor Twente en het goed deed. Van der Water, Anthony. Ook iemand die hier Diemers zegt, Gakpo. Iemand vindt ook de tweet van Lisandro Martinez. De winnaar van de week, snap ik ook wel. De witte Keniaan, die natuurlijk de eerste goal maakte. Lucas Woudenberg van het Eredivisie seizoen. Teese, die in de verdediging stond bij PSV natuurlijk. En dan ook Onana. Waarschijnlijk iemand die heel erg van tijdrekken houdt, die dat heeft gedaan. Dan de hete kolen. Om mezelf er maar mee te beginnen. Ja, ik begin maar bij Boy Kemper. Boy, als je luistert, het is echt niet dat ik je nu de grond in wil boren of zo. Maar het was gewoon geen goede wedstrijd, jongen. Het kan gewoon niet. Het moet even die beelden terugkijken, even aan werken. Je hebt nu een schorsing, dus je hebt extra tijd om je voor te bereiden op die derde wedstrijd. Door die rode kaart die je kreeg. Maar even die beelden terugchecken en even eraan werken.
Je wil niet persoonlijk maken, maar om het even toch persoonlijk te maken.
Ja, toch. Sorry, Boy. Ik hoop dat het alsnog goed gaat dit seizoen.
Van der Water is links, dat weet je op een gegeven moment wel.
Dat ging niet helemaal goed. Nou, sterkte, Boy. Wie is jouw hete kolen?
Ja, ik ga op de keepers tour. En dan is het toch een lichte twijfel tussen een Vogo. Maar dat vind ik toch te harsh. Want hè, om de meevoetballende keeper, om zijn meevoetballende actie af te serveren. Ik ga eigenlijk toch wel voor Van Leer.
Snap ik.
Ja. Bij Ajax is dat er totaal niet uitgekomen. Zijn verhuurperiode aan NAC, dat was het ook niet. Dat was ook een slechte fase. Nu toch bij Sparta, ja... De 0-1 die komt eigenlijk door jou. En waar wij net ook over hadden, Ajax was aanvallend gezien totaal niet sterk. En het is heel makkelijk achteraf spreken, maar ja, ik zie het ook nog maar zo maar 0-0 worden als hij die fout niet maakt. En dan ga je toch
met heel sport... makkelijk inderdaad.
Nee, het is heel makkelijk. En ik...
Het was een relatief vroege goal. Ajax gaat op een gegeven moment gaan. Dus dan alles ook anders gaan spelen. Had je niet zo gaan hangen als wat je nu deed. Je krijgt nog best wel grote kansen met Tadić. Dus ik snap wat je zegt hoor. Tuurlijk. Het is ook wel te makkelijk om te zeggen. Ja, het is opportunistisch, van een foutje die hij in de 30ste minuut. Of voor mij 35ste minuut field goal ongeveer. Maakt dat je hem daarom verliest. Zeg maar, dat helpt natuurlijk niet mee. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar...
Nee, maar ook de persoon van Leer, weet je. Als je...
Ja, je gaat het helemaal de persoon van Leer.
Jij gaat het ook persoonlijk maken.
Nee, gewoon komen van Boy nu ook. Beetje minister volgende.
Het zijn gewoon persoonlijke fetus die we hier gaan uitzetten.
Ja.
Je komt toch uiteindelijk bij een andere club, bij een nieuwe club binnen. Ja. Na zo'n fase in je carrière en dan is dit niet het begin wat je hoopt.
Nee, en vooral omdat bij Sparta ook al vrezen duidelijk aangaf dat die tweede keeper Okoye, de Nigeriaanse keeper, dat hij er dicht achter zit. Dus dat kan dan zomaar, als het nog een paar keer gebeurt natuurlijk, het duwtje zijn wat Van Leer weer naar de reservebank duwt. Maar ja, Jaron, vraag maar, ga jij het ook persoonlijk maken voor je hete kool? Of ga je afmaken?
Ja, dat valt mee. Ik maak het even lekker abstract.
Mooi.
zeg maar, de kritiek die gaat komen op het feit dat Mvogo de meevoetballende keeper is. En dat dit het meevoetballende, dat opportunisme, daar ben ik
wel klaar. Dat is de voetballerij, hè? Dat, ja, zo, precies, werkt het, zo werkt het.
Dat gedeelte van de voetballerij nomineer ik voor de Hete Kolen Award. Want het gaat natuurlijk nergens op. En je weet dat er mensen zijn die dat gaan zeggen. En je weet dat er heel veel mensen zijn die dat gaan zeggen. En ja, dat is zo optimistisch en daar ben ik wel een beetje klaar mee, omdat ja, je schiet er gewoon niks mee op, zeg maar. Iedereen zegt een keer wat en ja, dan gaat een keer, gebeurt het andere en dan bedenk ik niet gelijk dat je wat doms hebt gezegd, want ja, Mvogo is een goede voetballende keeper. Ja. Alleen ja, hij maakt hier een foutje, maar dat betekent niet dat die ineens niet meer een goede voetballende keeper is. Dus dat is mijn Hete Kolen nominatie.
Nomineer je wel heel veel mensen, denk ik. Ook heel veel journalisten en opiniemakers.
Precies, nee, maar precies. Ik maak het niet persoonlijk, maar wel heel persoonlijk.
Bij meteen heel veel mensen. Wij kiezen maar één persoon uit allebei.
Ja, jullie doen het tactisch.
Jij neemt meteen 16 miljoen bondscoaches.
Er zullen er ook wat zijn die niet deze mening hebben. Dus 10 miljoen.
Ja, oké, 10 miljoen. Een beetje een schatting. Kan gewoon.
Ik zal toch de hype train voor ons wel, Jeroen, ook nog heel even meepakken. Als je toch op hele grote groepen mensen kritiek gaat hebben. De mensen die een beetje in hun vuistje lacht en die zeiden, haha, zie je wel, hij zou toch geblesseerd raken met Robben.
Dat is goed dat je dat zegt, want ik wil net inderdaad wat dingen noemen van publiek. En dat wordt inderdaad een paar keer genoemd, verschillende manieren. Zo zegt iemand hier, iedere flapdrol die na de blessure van Robben zijn gelijk wil halen. Mensen die lachen om Robben. Arjen Robben. Iemand die nomineert die ook dan alsnog wel Arjen Robben. Dus ik las hem even verkeerd. Die zegt, Arjen Robben, maandenlang uitsloven als er camera's meekijken om vervolgens, als het erom gaat, niet thuis te geven. Terwijl je in de top 5 Nederlandse voetballers ooit staat.
Ja.
Zo.
Ja, Arjen.
Die vliegt er even in.
Denk daar eens over na.
Jij slooft je
met
uit,
de camera.
Hè? Al die drones die om je heen vlogen bij die oefenwedstrijd waar je niet in speelde. Huh. Ja, nou, dat is onder andere de scheids bij Sparta Ajax, Nico T.
Nico T.
Noemt, ja. Nijhuis. Mo Iataren, weer Kamphuis. Boy Kemper, iemand die ook persoonlijk wil maken met Boy. Ninai, de onduidelijke Hensregels. Mvogo, toch wel iemand die het noemt inderdaad. Hè, die
heb je ook een adresje van die jongen of niet?
Nee, ik heb nog niet. Nee, het is hier alleen, staat hier zonder naam bij. Het staat hier dus nog anoniem bij. Maar we gunnen straks wel even op Twitter, Instagram gewoon even nog het op gaan zoeken.
Jeroen, ik ga zo even zoeken toch.
Even op onderzoek uit. En, ja. En ook iemand die AZ dan nog nomineerde. Want ja, voordat we het bijna vergaten. AZ Utrecht behandelde Win dat niet, want die speelde niet. Die zouden zaterdagmiddag gaan spelen. Maar AZ die wel wat extra rust en die wisten dat al wel, maar die duizen die het een beetje laat in. Hè? Dat,
ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen als ze straks de Champions League halen. Wanneer gaan ze de competitie spelen dan?
Ja, dat wordt heel veel inhalen aan het einde van het jaar dan.
Ja, jongens, we hebben over 2 weken weer Champions League. Pff, ga ik even niet redden. Ja. Mij niet bellen.
Ik vind eigenlijk ook wel vervelend dat Willem II dit weekend moest spelen überhaupt. Die moeten naar Luxemburg toe.
Verre reis.
Ja. Arme jongens.
Wordt weinig meegedacht.
Maar goed, dat was het. Het eerste weekend. Soms vermakelijk, soms iets minder vermakelijk. Maar dat is de Eredivisie noodtop, hè?
Ik wou net zeggen...
Ik heb genoten.
Ik zou wat met marketing moeten doen, want dit is de perfecte slogan voor de Eredivisie.
Nou, kijk, ik zal het opslaan en meenemen als ik ooit op een marketingfunctie...
Beter kunnen we niet maken, leuker wel.
Kijk, nog mooier. Dus dat was het. Wat betreft de eerste aflevering van de Bord op Schoot podcast. Zou het natuurlijk hartstikke leuk vinden als jullie ook meteen positieve reviews achterlaten op iTunes. Waarbij ik dan vooral hoop dat niet al die mensen die door jou nu gekrenkt zijn, de opiniemakers en zo, dat doen. Want er komen er misschien heel veel 1-sterren binnen.
Of Boy.
Of Boy Camp, inderdaad. Ja. Of Benjamin van Leer.
Ben, of ken jij Boy Camp?
Ja. Sorry, boys. En hou natuurlijk dan ook al onze kanalen in de gaten. Want zoals ik het zei, door de week gaan Broes en Nieuw gewoon weer verder met de FC Afkikken Daily. En wij zijn er volgende week weer met het Bord op Schoot. Tot dan.